Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn treen van het spoor der godsvrucht afgegleen. Zingen wij met elkaar Psalm 73, het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen de handelingen der heilige apostelen beschreven door Lucas, daarvan het 15e hoofdstuk vanaf vers 36 tot de handelingen 16 het vijfde vers, Handelingen 15 vanaf vers 36. Vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Wij lezen vanaf Handelingen 15, het 36e vers. En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas: Laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben, hoe zij het hebben. En Barnabas ried dat ze Johannes, die genaamd is Marcus, zouden meenemen. Maar Paulus achtte billijk dat men die niet zou medenemen, die van Pamphylië af van hen was afgeweken en met hen niet was gegaan tot dat werk. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat ze van elkanders gescheiden zijn, en dat Barnabas Marcus medenam en naar Cyprus afscheepte. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen, ter genade Gods van de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeente. En hij kwam te Derbe en Lystre. En zie, aldaar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem, om der Joden wil, die in die plaatsen waren, want ze kenden alle zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisde, gaven zij hun de ordinantie over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeente dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal.
Psalm 34, we zingen het eerste en het laatste vers. Ik loof de Heere, mijn God. Mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zingt eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkig lot. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Psalm 34, de verzen 1 en 11. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij het gelezen schriftgedeelte uit het boek Handelingen met u overdenken. We lezen nog vers 36 uit het 15e hoofdstuk. Handelingen 15, vers 36, waar Gods woord al dus luidt. En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas: laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben, hoe zij het hebben. Het begin van Paulus' tweede zendingsreis. We letten op drie gedachten. Op de scheiding van Barnabas, de ontmoeting met Timotheus, de bevestiging van de gemeente. Begin van Paulus' tweede zendingsreis, de scheiding met Barnabas. Als Paulus dat gezegd heeft tegen Barnabas: kom, wij moeten de gemeente gaan bezoeken waar we geweest zijn. En dan is het advies van Barnabas: laten we Johannes Marcus meenemen. Johannes Marcus was een neef van Barnabas. Johannes Marcus was eerder tijdens de eerste zendingsreis bij hen geweest. Was toen afgeweken, althans weer teruggegaan naar Jeruzalem. Barnabas wil hem een nieuwe kans geven. Maar Paulus heeft zoiets van: ik wil niet dat dat een tweede keer gebeurt. Als het hart van die man niet in de zending ligt, moeten we hem dan wel meenemen. En dat wordt zo heftig, geliefde, dat er een verbittering tussen die twee ontstaat. En ze leggen geen van beide bij en ze nemen afscheid van elkaar. Twee kinderen des Heren. De ontmoeting met Timotheus. Paulus komt te Derbe en Lystra en er was Timotheus. Ik hoop hem vanmorgen te ontmoeten. Zit hij er vanochtend? Timotheus. Een jonge man, bedeeld met de vrezen des Heren. De bevestiging van de gemeenten, samen met Silas en Timotheus, doorreisden ze de steden, bezoekende de gemeente. En die worden bevestigd en dagelijks overvloediger in getal. Gemeente. Het is de nazorg van Paulus voor de gemeente die door Gods genade gesticht zijn geworden tijdens zijn eerste zendingsreis, dat hij nu met Barnabas hen wil bezoeken, heel eenvoudig om te vragen hoe ze het hebben. We komen daar in onze derde gedachte wel op terug. Nazorg, dat is goed. Jonge vrienden, we hebben pas kerkvisitatie gehad. Als kerkenraad werden we bezocht door twee andere predikanten uit de klasses. En die hebben ons een heel aantal vragen gesteld om te weten hoe wij het hebben. En hoe het in de gemeente gaat. En of er vrucht is op de prediking. En zo wil Paulus ook niet alleen het woord gaan verkondigen, maar ook kerkvisitatie doen. Hij wil weten hoe ze het hebben. Kanttekening 81, dat is om te vernemen hoe het met hen staat aangaande het geloof. Houden ze wel vast aan de zuiverheid van de leer? Wijken ze niet af ter linker of ter rechterhand? Worden ze niet te veel verleid? Worden ze niet te veel in verzoeking gebracht? Dreigen er niet de grote gevaren? Hebben ze onze hulp nodig? En zo gaat Paulus, of wil Paulus gaan, om zo de gemeente waar hij voor de eerste keer kwam, weer te bezoeken. Paulus weet wellicht niet dat deze reis uit nazorg door de leiding van God de Heilige Geest gaat uitlopen op een tweede zendingsreis waarin hij opnieuw veel zegen op zijn arbeid mag ontvangen door Gods genade. Dat is onuitsprekelijk groot natuurlijk voor deze geroepen kind en knecht van God die geroepen is om de heidenen het evangelie van Jezus Christus te prediken. Om een middel in Gods hand te zijn, dat Gods koninkrijk wordt uitgebreid, dat er nieuwelingen worden geboren in Sion en dat er gemeenten zullen worden gesticht. Jongens, meisjes, luister eens, op deze tweede zendingsreis komt de apostel Paulus in ons werelddeel. Hij komt in Europa, waar hij het woord gaat bedienen en dat woord dat gaat verder en verder en verder en is tenslotte in onze omgeving, in ons land gekomen waar het tot op deze dag nog steeds is. Als Paulus dat toch geweten had, dat 2000 jaar later nog steeds duizenden mensen zouden zitten onder de verkondiging van het evangelie van vrije genade, wat hij voor het eerst heeft mogen brengen in ons werelddeel. Wat zou het tot grote blijdschap van zijn ziel gestrekt hebben, gemeente, dat de Allerhoogste zijn koninkrijk zou gaan uitbreiden en dat er straks een schare is die niemand tellen kan uit alle geslachten, talen, natie en tongen die de Heere tot in der eeuwen eeuwigheid groot zullen maken. Daar ziet Paulus immers naar uit. Barnabas vindt het goed. Barnabas wil weer mee. Deze zoon der vertroosting, deze man met zijn milde karakter, deze man die het goede zoekt, de blijde boodschap wil verkondigen. Een verkondiger van die zeer blijde boodschap, door de Heere verwaardigd. Hij hoort Paulus het zeggen. En hij zegt, ik ga mee. Maar, zegt hij, ik zou toch wel heel graag willen dat Johannes Marcus meegaat. Hij wil Johannes Marcus weer de kans geven. En Paulus wil dat niet. We lezen het. Namelijk om de heidenen het evangelie te prediken waartoe de Heilige Geest hen geroepen had om dat te volbrengen. Maar dan ontstaat een verbittering, een hevigheid, welke deze heilige mannen overkomen is door menselijke zwakheid. Daarmee tonende dat het waar is, hetgeen ze van zichzelf gezegd hebben in Handelingen 14 vers 15... Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij. Een dominee is ook maar een mens. Ouderlingen, diakenen zijn ook maar mens. Nietig stof en as, uit het stof getogen, door Adams diepe val, van zichzelf onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. Dus deze twist, verbittering, hevigheid ontstaat door menselijke zwakheid. Ze worden allebei geprikkeld. Ze worden ontstemd. Er ontstaat een woordenwisseling tussen allebei. Zullen we erop letten, gemeente, dit valt nooit goed te praten. Nooit zeggen van, ja maar, dat is toch niet zo erg dat ze even daar... Het is niet goed te praten. Zwakheid toch? had mogen zijn. Gemeente, het is tot waarschuwing. De verklaarders wijzen er natuurlijk op. Wij mogen onze boosheid nooit goed praten. Al staat het in het woord dat de allerheiligste ook wel eens verbitterd waren, boos waren, zondigden. Dit is niet het werk van God, de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft of heeft geen lust tot nijdigheid, zegt de Bijbel zo duidelijk. Dit is het werk van Satan. Twist, tweedracht, verdeeldheid, verbittering. Waarom doet de duivel dit eigenlijk? Dat is niet zo moeilijk. Satan is in de eerste plaats de grote tegenstander van Christus. En als hij dit Paulus hoort zeggen, we moeten de gemeente gaan bezoeken, dan weet hij al wat de vrucht zal zijn. Want het welbehagen des Heren zou door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan, want zijn kop is vermorzeld. Maar dan zal hij alles in het werk stellen om de uitbreiding van Gods koninkrijk tegen te gaan. Satan is niet alleen de grote tegenstander, hij is ook de diabolos die de boel door elkaar werpt. En dat zien we hier. Ineens, Paulus en Barnabas, er ontstaat een verbittering. Diep en grijpend, terwijl Gods woord leert het. En Paulus heeft het als geen ander geweten. Hij kende de schrift bijna uit zijn hoofd. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat broeders ook samenwonen. Dat weet Paulus wel. Hoe goed, hoe liefelijk. En waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Het leven tot in der eeuwigheid. Dat weet Paulus. En toch gebeurt het. Toch deze verbittering. Niet goed praten. Onze zwakheid is een gevolg van onze diepe zondeval, waarin wij God, de God der liefde, hebben verlaten en de Satan zijn toegevallen. En dan blijkt dat waar de Heere zijn kerk wil bouwen, Satan zijn kapel zet, alles in het werk zet om dat tegen te gaan. We zien een botsing van karakters. Dat gebeurt veel te veel. Oh, dat is toch wat. En dat maar niet toe willen geven. Die milde Barnabas, die het voor Johannes Marcus wil opnemen, Johannes Marcus opnieuw een kans wil geven, hem als het ware dienstbaar wil stellen in het koninkrijk Gods, wordt door Paulus tegengestaan. En Barnabas geeft niet toe en er ontstaat een verbittering. O, het is wat. Wat een waarschuwing en wat een les. De allerheiligste hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Nooit vergeten, u mag de zonde van Gods kinderen nooit goed praten. U moet er ook niet over praten. Maar u moet beseffen dat ze een tweemens geworden zijn in het uur van de wedergeboorte. De discipelen die zochten ruzie om het feit wie van hen de meeste wel niet was. En we hebben erbij stilgestaan toen omgorde Christus zijn opperkleed en nam een bekken met water en een doek, en hij begon de voeten van zijn discipelen te wassen. We gaan het niet uitbreiden. Hebt u gezien wat ik gedaan heb? U bent schuldig elkaar de voeten te wassen. Dat is de les van Christus. Gemeente, er is pas een boekje uit, de levensbeschrijving van Gerry de Vries. Geoefend kind des Heren. Ik zou zeggen, lees maar. De vakantietijd komt eraan. U weet met uw tijd geen raad, tenslotte. Want we hebben heel veel vrije tijd. Ik zou zeggen, lees eens. Die vrouw is geoefend geworden in het leven der genade. En weet u wat ze na alle ontvangen oefeningen gewaar werd? Dat er een hele oude mens in haar was overgebleven. Kijk, als ik zulke dingen lees, dan zeg ik, ach, het is toch wat. Niet om het goed te praten. We zouden moeten wenen, want het is een gevolg van onze diepe afval van God. Maar aan de andere kant, de allerheiligste, maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Neemt u het mee? Ik hoor wel wanneer u het gelezen hebt. Botsing van karakters. Tot onderwijs. Maar Gods kinderen, hoop ik dat door dit onderwijs onophoudelijk de toevlucht nemen tot Christus. Hij heeft het gezegd, zie je wat ik heb gedaan? Elkaar de voeten wassen, niet de oren wassen. De voeten wassen, buigen voor elkaar, de minste zijn, geen verbittering. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Kanttekening, we gaan nog even terug. Ik was nog niet klaar, maar kanttekening 86. Doch, God heeft dit ten beste gekeerd. Alzo zij aldus van elkander gescheiden zijnde, helaas. Maar het evangelie van hen in meer plaatsen tegelijk is verkondigd geworden. Die in de hemel woont zal lachen. Als Satan daar zijn kapel aan het bouwen is, dan zegt de Heere, wacht maar Satan. Ik heb het laatste woord. En nu kun je wel de veroorzaker ervan zijn dat mijn twee dienaren in verbittering tegenover elkaar staan. Ik zal maken dat er nu twee koppels uitgaan. Dat er nu nog twee meer zendingsarbeiders op stap gaan. Dat er straks dubbel zoveel plaatsen worden bezocht met het heilig evangelie van vrije genade. Want mijn welbehagen zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Barnabas zegt, nou dan ga ik de andere kant op met Johannes Marcus. En dat doet Barnabas, we lezen in het boek Handelingen niet meer van hem. Barnabas was een kind des Heren, hoor, de zoon der vertroosting. Maar het boek Handelingen richt zich op Paulus. Paulus verkiest Silas. En ze gaan. Silas, nieuwe zendingsarbeider. Wie is het? Handelingen 15 vers 22, toen heeft de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. Silas, kanttekening, deze is dezelfde, die Silvanus genaamd wordt. Dat is zijn Latijnse naam, Silvanus. Mooi, hè? Een dure Latijnse uitgang. Silas, Grieks hetzelfde als Silvanus. Silvanus. Dat is zijn Latijnse naam. En Silas gaat met Paulus mee. Gemeente, eeuwig wonder, er valt geen scheiding voor de eeuwigheid. Wel nee, later schrijft Paulus aan Timotheus, neem Johannes Marcus eens mee. Het is toch wat. En breng hem met u. Want hij is mij zeer nut tot de dienst. Het is blijkbaar anders komen te liggen. Dat kan ook nog. Dat is het werk Gods. Dat ze elkaar weer hebben gevonden. Elkaar weer hebben ontmoet. Dat het vlak is gevallen. Dat Paulus toch moet toegeven. Hij is mij zeer nut tot de dienst. Vindt u het niet groot? Daar gaan ze. 2 keer 2. En grijp het eigenlijk gemeente. De broeders in de gemeente van Antiochië kiezen de zijde van Paulus. Want we lezen niet dat ze Barnabas en Johannes Marcus de genade Gods bevelen. Dat is best ingrijpend. Paulus verkoos Silas en reisde heen der genade Gods van de broederen bevolen zijnde. Barnabas was afgescheept naar Cyprus, daar lezen we dat niet. Dus de broeders in Antiochië, de kerkenraad zouden we zeggen, heeft de zijde van Paulus gekozen. De geroepen heidenapostel. In het openbaar wordt voor Paulus en Silas gebeden. In het openbaar wordt hen Gods genade bevolen. In het openbaar wordt hen Gods zegen van harte toegebeden en worden ze bemoedigd heen gezonden. En daar gaan ze. Onze tweede gedachte, de ontmoeting met Timotheus. Paulus, Silas, ze doorreizen Syrië, iets ten noorden van Israël. Kijk maar eens op de kaart, jongens en meisjes. Moet je even opzoeken waar Syrië ligt. Want die naam lees je nog wel eens in de krant. Het is niet altijd makkelijk daar. En als we dan vanuit Syrië nog iets noordelijker en in westelijke richting trekken, daar ligt Cilicië. Het is het gebied waar Paulus vandaan komt. En daar gaat hij de gemeente bezoeken, versterkende de gemeente. We laten dat nu even voor onze derde gedachte. Want dat hoort straks, dat is een beetje hetzelfde als wij in vers 4 en vers 5 zien. Dat begrijpt u wel. En dan komt hij in Derbe en Lystra en daar is een zekere Timotheus. We gaan eens even op deze Timotheus letten. Ik wil dat u even meedenkt, want daar liggen kostelijke lessen in. Paulus is daar waar hij eerst is geweest. Hij vindt vrucht. Rijke vrucht. Hij ontmoet Timotheus. Zijn moeder heet Eunice. Eunice is de dochter van Lois. Lois, de grootmoeder van Timotheus' kinderen, had van de Heere het oprechte geloof in haar hart ontvangen. En het geloof is een gave Gods. Het geloof is uit het gepredikte woord. Het geloof is door het gehoor. Dus het gepredikte woord van Paulus heeft vrucht gedragen in het hart van deze vrouw, Lois. En zij heeft een dochter, Eunice. En de Heere werkt ook in het hart van Eunice. Ook deze moeder van Timotheus ontvangt het oprechte geloof. En dan is daar een jonge Timotheus. En die Timotheus, die heeft ook het oprechte geloof ontvangen. De Heere heeft daar krachtig willen werken door zijn geest, door middel van zijn woord. diezelfde God leeft nog. Hij werkt nog door zijn woord en geest. Hij werkt nog in de lijn der geslachten. Weet je in je voorgeslacht niemand, vraag of God bij u begint. En of hij dan de gouden draad doortrekt. Weet u wel iemand in uw nageslacht, leg uw vinger er maar bij. Want de Heere heeft hier gewerkt. Maar deze Eunice is getrouwd met een heidense man. Ze heeft een gemengd huwelijk. Wat naar de wetten van Mozes niet mocht. Haar kind Timotheus wordt niet besneden. Dus deze Eunice was al wat afgeweken van de Joodse inzettingen. Haar eigen lieve zoon heeft ze niet besneden. De man die wil het wellicht niet hebben. Ingrijpend vindt u niet. Ze laat haar kind helemaal niet dopen. Komt niks van terecht natuurlijk. Is dat zo? Nee, niet om het goed te praten. Maar weet u wat het grote wonder is? Dat ondanks dat, ondanks haar gemengde huwelijk, ondanks haar nalatigheid, plant God naar zijn soeverein welbehagen het oprechte geloof in de ziel. Is het geen wonder gemeend? Niet naar God gevraagd, niet naar God gezocht. Zomaar geleefd, beetje afgezwakt van de strenge Joodse wetten. Het sacrament verzuimd te geven aan haar kind. Teken en zegel van Gods genadeverbond. Aan Abraham beloofd, bevolen. Ze laat het na. En dan komt de Heer toch met zijn lieve geest. En plant zo door middel van het woord het geloof. Wonder toch? En toen zag ze mogelijk dat het niet meer hoefde. Want de besnijdenis had afgedaan. Het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. We laten maar even liggen hoe het is gegaan. Deze Timotheus is een jonge man die de Heere vreest. En daar komt Paulus achter. Er staat dat een goede getuigenis van hem gegeven werd. Dat is toch bijzonder? Als er in de gemeente zo iemand is, waar zomaar in alle eenvoud het werk Gods naar voren komt. Nee, geen bijzondere dingen. Dat lezen we van Timotheus niet. Het was wellicht later een grote worsteling voor hem. Dat het allemaal zo allengskens en voorzichtig is gegaan. En als je dan de bekering van Paulus hoorde, dan wist hij het niet meer. En dan gaat Paulus hem bemoedigen. Maar hoe is dat geloof nu geplant geworden, gemeente? Dat schrijft Paulus later ook. Gij hebt van kinds af, zegt hij tegen Timotheus, de schriften geweten die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Vindt u dat niet groot? Wij hebben ook het profetische woord, dat zeer vast is. En wij doen wel, als wij daarop acht hebben. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Gemeente, hoe was het eigenlijk in de achterliggende week? Want u bent echt de preek van vorige week nog niet vergeten. Dan kunt u mij niet wijs maken. Ik had een stille hoop, maar ik ben een dwaas. Ik had een stille hoop dat er maandagavond bij de lidmatenkring dubbel zoveel mensen waren na de preek van zondagochtend, maar dat gebeurde niet. Helaas, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Val niet mee hoor. om als predikant er helemaal buiten gezet te worden. Maar het is goed, want God krijgt de eerste en de hoogste plaats. Maar goed, na de ernstige preek van vorige week had ik op meer mensen gehoopt. Want zaterdag of maandagavond, gemeente, was er een dierbare stof vanuit onze Dordtse leerregels aan de orde van behandeling. Voor wie Christus gekruisigd is. Wie daarin mag delen, dat is toch een grote zaligheid. Ik zou zeggen, u moet zoveel mogelijk u onder het woord zetten. En zoveel mogelijk de genademiddelen waarnemen. En vaders en moeders, u die weet dat uw kind bekeerd moet worden en daar God om smeekt, hier hebt u reden om vanmorgen verblijd te zijn. Hier ligt voor u onderwijs, hier ligt voor u troost. De Heere gebruikt de opvoeding tot zaligheid van Timotheus. En diezelfde God leeft nog. En hij wil het eenvoudige onderwijs thuis, eenvoudige bijbellezing aan tafel, uw gebeden, uw kerkgang met uw kinderen, het onderwijs op de school, het onderwijs op de catechisaties, wil God gebruiken om zijn naam van kind tot kind voor te planten. Wij hebben het profetische woord. Kom, gemeente. Vaders, moeders, hier ziet u wat Eunice heeft gedaan. Timotheus, je hebt van kinds af de Heilige Schriften geweten. En die heeft God in je leven willen gebruiken om het geloof te planten. Is toch wat? Gemeente, wat hebben wij een grote verantwoordelijkheid. Hoe zullen wij ontvlieden? Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Hoe zullen wij ontvlieden? Hoe zullen wij ontvlieden? Dan is er geen ontvlieden. Echt niet. Dat kan dan niet meer. Nu wordt hier de grote zaligheid gepredikt. Luister, bekeert u, gelooft het evangelie. Wat moet dat voor Paulus tot blijdschap zijn geweest? Heb je daar een gemeente mogen stichten? Dan kom je daar later en dan zie je dat God zomaar in de geslachten zijn genade aan het verheerlijken is. Hij ziet vrucht op zijn arbeid. Hij ziet de vervulling van Gods belofte. Hij ziet de volvoering van Gods soeverein welbehagen. Hij ziet het. Later zegt hij, als ik mij in gedachtenis nog breng, dat ongeveinsde geloof dat in u is, terwijl ik eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Dan zegt hij tegen deze Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt, en de goede getuigenis beleden hebt, de goede belijdenis voor vele getuigen. Ziet u, en als Paulus deze man ontmoet, dan wil Paulus dat wel deze Timotheus met hem meegaat. Hij gelooft dat de Heere deze Timotheus in zijn dienst wil gebruiken. Paulus ziet in deze Timotheus een geschikte medewerker voor het zendingswerk. Die goede getuigenis die hij links en rechts hoort. Zijn Joodse achtergrond kan heel nuttig zijn. dat hij de Griekse taal beheerst, is gewoon een pre, zouden we zeggen. Hè? En dan het belangrijkste natuurlijk, hij spreekt de talen Kanaans. Dat is wel nodig, anders kunnen we niet dienen. Als we de talen Kanaans niet verstaan, dan horen we dit goede getuigenis niet als de Heere werkt in de gemeente waar we mogen dienen. Timotheus. En daar komt weer een belemmering voor Paulus. Want ja, als Paulus ergens komt, dan zoekt hij altijd eerst de synagoge op. Dan begon hij altijd om de Joden te overtuigen dat de beloofde verlosser uit het Oude Testament gekomen is op aarde in de persoon van Jezus Christus. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen. Gaat hij naar die synagoge, ontmoet hij de Joden, dan weet Paulus als geen ander wat dat doet bij die Joden. Die zo vasthielden, die waren er natuurlijk ook, aan de Joodse inzettingen. Ze waren niet allemaal zo makkelijk als Eunice. En die Joden die zo vasthielden aan de inzettingen, horen nu dat Paulus Timotheus wil meenemen. Paulus weet dat het evangelie van Jezus Christus de Jood een ergernis is. Hij heeft de gemeente van Christus erom vervolgd. Maar mij is barmhartigheid geschied. De voornaamste van de zondaren, opdat hij het evangelie zou prediken onder Jood en Heiden. De Jood in ergernis en de Griek in dwaasheid. En daar staat nu Paulus tussenin. Hij wil Timotheus meenemen. Timotheus hoeft naar de instelling van Christus het sacrament van de besnijdenis echt niet meer te ontvangen. Maar de Joden willen dat per se. En Paulus begrijpt, als hij een onbesneden man, die bovendien uit een onwettig gemengd huwelijk is voortgekomen, meeneemt, dan is de deur bij voorbaat voor hem al gesloten. Om te spreken over het werk Gods, om het evangelie te verkondigen. En dan wordt Timotheus besneden. Gaat Paulus door de knieën. Doet Paulus water bij de wijn. Zo moeten we het niet zien. Luister, kanttekening. Namelijk, opdat de zwakgelovige Joden zijn dienst niet zouden verwerpen, omdat hij Timotheus onbesneden was, want zij verstonden nog niet dat de besnijdenis nu afgedaan was en haar einde genomen had. En alzo gebruikt Paulus de besnijdenis hier als een middelmatige zaak, hoedanig altijd tot stichting der zwakken en zonder aanstoot moeten gebruikt worden. Doch als hij later te doen heeft, niet met zwakke, maar met hardnekkige Joden, die de besnijdenis drongen als nog nodig ter zaligheid, zo heeft hij om hunnentwil Titus niet willen laten besnijden. Zo we dat lezen in Galaten 2, vers 3. Dus gemeente Paulus wil alle hindernissen wegnemen. De Joden weten nog niet dat de besnijdenis afgedaan is. Dat onderwijs moet Paulus ze gaan geven. En daar heeft hij dan voor over dat Timotheus wordt besneden. De besnijdenis was geen zonde. De inzettingen voor de Joden. En u moet begrijpen, we leven in een overgangsfase. Hè? Het evangelie komt hier en moet verstaan worden. En dan wil Paulus alle beletselen wegnemen. En we zien dat hij later scherper wordt. Als het niet de zwakheid van de Joden is en hun onkunde is. Als ze per se willen dat Timotheus besneden wordt. Maar dat hij tegen hun hardnekkigheid aanloopt. Dan gaat hij er zich tegen verzetten. Voelt u middelmatige zaken? Laten we voorzichtig zijn. En niet over het geweten van een ander oordelen. Is er hardnekkige ongelovigheid, dan wordt het natuurlijk anders. Dat is niet goed te praten. Wij moeten het woord onderzoeken. Maar het Nieuwe Testament hadden ze nog niet, begrijp het nu. Dus Paulus, hij doet het zo. En laat Timotheus besnijden. En dan gaat Timotheus met hem mee. Om te arbeiden. In het Koninkrijk Gods. Weer al een man. In de dienst des Heren. Bid dan den Heren des oogstes. Dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoot. Want de oogst is groot. De arbeiders zijn weinigen. We gaan ervan zingen. Psalm 72 vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Daar twist en rok verdwijnt. Daar zal alles door de vrede bloeien. Totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. Men zal hem van de Eufraat vereren tot aan des Adrijks. En Psalm 72, vers 4.
Thank you.
Begin van Paulus' tweede zendingsreis. Zijn afscheid van Barnabas. Nee, de scheiding van Barnabas. Al was niet voor eeuwig. De ontmoeting met Timotheus. Jonge Godvrezende man. Wordt door de Heere afgezonderd tot zijn liefdedienst. Mag met Paulus mee een verwaardiging, de bevestiging van de gemeenten, versterkende de gemeente. Door middel van de genademiddelen. Paulus heeft niets anders gebruikt. Hij heeft het woord gebracht. Hij heeft onderwijs gegeven. Hij heeft die ene naam onder den hemel tot zaligheid gegeven, gebracht. De twee wegen naast elkaar, de mensen voorgehouden. Kiest u heden wie gij dienen zult. De drie stukken heeft hij gepredikt. We hoeven er niet aan te twijfelen. Wat wij terugvinden in zijn brieven, heeft hij de gemeenten eerst gepredikt. Daar zit niks tussen gemeend. Wel nee, dat kan natuurlijk niet. Het woord, heel goed mogelijk gemeend, dat de sacramenten bediend zijn geworden. Heilige doop en het heilig avondmaal. Die heeft God gegeven tot versterking van het door hem geschonken, geplante geloof. Dat geloof heeft versterking nodig. Dat doet God niet alleen door de verkondiging van het woord, maar ook door de twee sacramenten. Heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. Opdat wij door het gebruik daarvan, de belofte van het evangelie, des te beter zouden verstaan. Namelijk, dat er alleen maar vergeving is door het bloed van Christus, Gods Zoon. En dat alleen Christus gerechtigheid redt van de dood. Hij heeft met die gemeente voor die gemeente gebeden. Hij heeft met die broeders gebeden. Hij heeft Gods aangezicht gezocht. Hij heeft God aangelopen als een waterstroom. Dat mag ik misschien u wel eens vragen. Want waar de Heer zijn kerk bouwt, bouwt Satan zijn kapel. Later zegt hij het immers, biddende ook met één voor ons. Wij kunnen niet genoeg voor degene die in Gods koninkrijk dienen. God aanlopen als een waterstroom. Beseft u dat wel, gemeend? Ik hoop toch dat er niemand aan het luisteren is die vanochtend niet heeft gebeden. Om de hulp van de Heilige Geest voor de man die hier moet staan preken. Want die moet tenslotte altijd nog iets doen wat hij van zichzelf eenvoudigweg niet kan. Hij moet bediend worden uit het heiligdom. En hoe meer er uit de gemeente aan de hemel hangen, hoe meer er zal vallen in het midden van de gemeente. Dus neemt u dat mee? Wil Gods volk versterkt worden in het geloof? Dan moet Gods aangezicht worden gezocht. En de ambtelijke bediening aan God worden opgedragen. Mag ik het vragen van u? Paulus heeft ze tenslotte bemoedigd en Paulus heeft ze vertroost, naar hun hart gesproken. En de broeders worden versterkt, de gemeenteleden worden versterkt in dat allerheiligst geloof. Ze gaan de steden door en ze geven hun de ordinantiën over. Grieks. Dogmata. Dat is de meningen, en de goedachtingen van de vergaderingen in Jeruzalem. Dogmata, daarvan is ons woord dogmatiek afgeleid. Dat is dogmatiek eigenlijk. Een stelselmatige beschrijving en doordenking van de inhoud en de onderlinge verbanden van Gods woord. Ik mag aannemen dat u allemaal de dogmatiek van dominee G.H. Kersten in de boekenkast hebt. Ik mag aannemen dat u die af en toe er eens uitpakt en eens wat leest. Want ik geloof toch dat we elkaar maar moeten raden om te blijven bij de leer die naar de godzaligheid is. En de Heere heeft het ons gegeven. Dominee G.H. Kersten stond aan de wieg van ons kerkverband. Door Gods genade mochten de leden Boerianen en de kruisgezinden samengaan onder zijn arbeid. En heeft hij een dogmatiek geschreven, opdat de mensen ordelijk onderwijs zouden ontvangen vanuit het woord naast onze belijdenis. En dan hebben wij daarnaast onder andere natuurlijk niet alleen de institutie van Calvijn en zo, maar ook een eenvoudige dogmatiek, een beetje droog misschien. Ja, maar we leven in een tijd, dan moet alles maar een beetje makkelijk en consumeren en hapklare brokken en we gaan weer verder. En daarom wordt de onkunde zo groot. En de Allerhoogste klaagt, mijn volk is verloren omdat het zonder kennis is. Hier ziet u dat Paulus en Silas en Timotheus de dogmata doorgeven. De broeders de dogmata bekendmaken. Die gemeenten die waren al aangeschreven. Dat lezen we. Het staat er. 15 vers 20. Maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die de afgoden besmet zijn. Kom er zo op terug. En van hoerij en van het verstikte en van bloed. Dus ze werden aangeschreven. En als nu Paulus daar komt, dan zegt hij, waar zijn die brieven? Dan gaan we ze samen eens behandelen. En dan hoop ik dat u er uw voordeel mee doet. En Paulus legt uit wat hen eerst is geschreven vanuit de kerk van Jeruzalem. En nu moeten die bekeerde heidenen, de christenen uit, met een hoofdletter uit de heidenen, die bekeerde heidenen, die moeten zich nu gaan houden aan een aantal regels. Natuurlijk, gemeente, staat Gods heilige wet bovenaan. Die hebben ze echt wel gehad. En Paulus heeft zeer zeker ook op de decaloog de 10 woorden gewezen. Daar zijn zijn brieven van doortrokken. Maar nu heb je hier weer zoiets. In die jonge christengemeente zijn nog steeds die Joden die vast willen houden aan. En dan komen daar bekeerde heidenen bij. En dan ontstaan er over een aantal zaken natuurlijk verdeeldheid, verwarring. Ze weten niet wat ze moeten doen. Toen is er een vergadering geweest in Jeruzalem. En hebben ze besloten, die bekeerde heidenen, die christenen uit de heidenen, 4 dingen te noemen. Let even op. Het eerste is, ze moeten zich onthouden van de dingen die de afgoden geofferd zijn. Ze moeten afstand nemen van de bezoedelingen van de afgoden. Het eten van het offervlees wat werd gedaan, wijst erop dat heidenen gemeenschap met de afgoden zoeken. Dus je begrijpt, dat moeten die bekeerde heidenen niet meer doen. Dat is tegen Gods woord. Heel concreet. Ze moeten afscheid nemen van de afgoden en alles wat ermee te maken heeft. Nou, u begrijpt de les van morgen. Misschien zijn wij wel die gemeente waar de wereldgelijkvormigheid nu zo binnendringt, dat we deze zaken opnieuw u moeten voorhouden. Laten we ons verre houden van de afgoden van onze tijd. Ik hoop dat er in het midden van de gemeente niemand is die de WK-wedstrijden volgt. Want de voetbal is een grote afgod van zeer velen. Dat moeten we niet willen. De gemeente te Jeruzalem was er duidelijk in. Haat ook de rok die van het vlees besmet is. En dat tweede heeft er natuurlijk ook verband mee. Die offermaaltijden gingen met uitspattingen gepaard. En dat verbreidde zich. Ze moeten zich onthouden van de hoererij. Allerlei ongeoorloofde, onwettige verhoudingen moeten ze tegengaan. Houd u aan de Bijbelse moraal. Doe dat nu. Er zijn verklaarders die wijzen hier ook op de geestelijke hoererij. Heeft natuurlijk weer met de afgoden te maken. Geestelijke hoererij bedrijf ik. Wanneer ik God God laat, op God niet vertrouw, maar vertrouw op dingen buiten God. Mijn vertrouwen stel op dingen naast God. Gemeente, zullen we erop letten. Wie op God vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Maar vervloekt is een iegelijk die vlees tot zijn arm stelt. Afgoderij, hoererij. Gemeente, we leven weer in zomertijd. En God is zo goed van de hemel dat Hij kostelijk zomerweer geeft. Zullen wij niet eraan meedoen om onze kleding die God ons heeft gegeven, om onze naaktheid te bedekken, om ontdekkende, schaamteloze kleding aan te trekken en gewoon maar zo door het dorp te gaan, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat zijn nu dingen waarmee wij de geest uitblussen. Het is maar dat u het weet. Nee, ik zeg het veel ernstiger. Het is het woord van God waar u en ik naar luisteren moet. En doe dat nu toch ook. Wees gewaarschuwd. Ze mochten niet eten van het verstikte. Dieren die door verstikking waren gestorven, werden soms nog gegeten. Dat deden de Joden niet. En ook niet van het bloed drinken. U begrijpt, u hoort de Levitische wetten. Er was een Joodse afkeer van het eten van het bloed, omdat de schrift leert dat de ziel het leven in het bloed is. Dus de Joden hadden daar een afkeer van. Dat zijn vier zaken waar de christenheidenen zich aan moeten houden. En zo worden de gemeenten bevestigd in het geloof. Kanttekening 12. Namelijk zo in het bijzonder van de christelijke vrijheid en het gebruik van de christelijke vrijheid, als in het algemeen van alle andere stukken des geloofs. Helaas. Ik zie dat het tijd om is. Waar gaat het nu om? Paulus, Timotheus, Silas, ze brengen daar de leer van Jezus Christus en die gekruisigd. De ceremoniële wetten hebben afgedaan. Aan alle bloedstorting dient een einde te komen. Als heidenen bekeerd werden en de Joden zeiden van ja, maar nu moet je dat doen en 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 denk erom en denk erom en denk erom. Dan hadden de heidenen zoiets, ja, wacht even. Nee, zegt Paulus. Weet u wat Christus zegt? Komt herwaarts tot mij, de grote wetsvervuller, de grote wetsvolbrenger, die de straf der wet heeft gedragen en de eis der wet volkomen heeft vervuld. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven en neemt mijn juk op u. Niet dat Joodse juk, neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw ziel. En als u nu leren mag dat Gods heilige wet een kenbron van ellende is, mag u gaan verstaan dat Gods heilige wet ook een tuchtmeester tot Christus is en ook een regel des levens. En daarin ligt de vrijheid. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om uw geboden te doen uit dankbaarheid. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Vandaar, dat is de vrijheid. En in alle andere stukken van het geloof, de dogmatiek, heeft Paulus ze onderwezen. De dood in Adam, het leven in Christus. Het oprechte geloof in die ene naam. Het werk van de drie enige God. Opdat hij verheerlijkt worden. En dan worden de gemeenten uitgebreid. Ook in aantal. Geven de Heere dat de gemeente mag groeien in de diepte. En mogen er nog geboren worden. En mogen er nog zijn. Dan hoop ik dat God het openbaart. Dat er nog liggen onder het zegel der goddelijke verkiezing. En dat hij onder ons dat geplante geloof wil versterken. Wast dan op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En zoek uw roeping en verkiezing vast te maken. Wat dat doende, zult gij nimmer meer struikelen. Grote zaligheid. Hoe zal ik ontvlieden, indien ik op zo grote zaligheid geen acht neem? Kom, zoek den Heere en leef. Amen. Gij koninkrijken zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof, psalm 68, het 16e vers.
Thank you.
ontvangt u de zegen des Heeren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes blijven met u allen. Amen.